Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Dag lieve burgers, het is wederom een stralende dag in de Boerenrepubliek der Nederlanden. Welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 126.
Een aflevering waarin we weer de week langs gaan. Ja. Wat is er zoal gebeurd? Zijn we blij? Zijn we boos? Zijn we zure augurken?
Ja, driewerf ja op alles.
Ja, al is het maar. We zijn misschien niet per se zure augurken, maar we zijn wel zure feministen. Want we hebben gisteren de waterkoker op kantoor ontkalkt. Met azijn.
Ons kantoor ruikt zuur.
Dat is helemaal misgegaan. Dat is helemaal overgekookt. Dat is allemaal mijn schuld. Je kan blijkbaar zo'n waterkoker niet vullen als je er azijn in doet. Tippie voor de mensen thuis.
Ja, niet helemaal voldoen. Ik riep het, maar het was te laat. Want het dat was ding was al aan het overkoken. En nu ruikt ons kantoor zuur.
En
maar
ook zuur.
Zo hoort het.
En zo is het ook gewoon. Ja. Nou, eerst eventjes.
Een leuk bericht.
Een leuk bericht. En dit is een leuk bericht van Tim. Het is een beetje in een andere categorie dan normaal. Maar alsnog wel heel erg leuk.
Wij vonden het allebei in ieder geval enig.
Oké, Tim die mailde. Te gek dat jullie Lisa Hinderks recent in jullie podcast te gast hadden. In het verlengde van deze aflevering lijkt het me erg tof om via jullie platform tickets voor Sand City Festival weg te geven. Op 25 maart vieren wij ons 20-jarig jubileum in Tivoli, Vredenburg. Sand City Festival brengt werelden samen die normaliter, ik had het zo moeilijk. Die normaliter gescheiden blijven. Dove, slechthorende en horende bezoekers beleven hier namelijk muziek met al hun zintuigen.
Oh my god.
Wanneer de artiest een spetterende live performance geeft, wordt die bijgestaan door een dove performer of muziektolk. Tegelijkertijd verspreidt de aroma jockey.
Hou op met mij.
Geuren die de emotie van het liedje versterkt en bereidt een chef bijpassende hapjes.
Oh mijn god. Dus je hoort iets, je hoort het lied of zo en dan is er een geur.
En dan ruik je het.
En er is.
En dan proef je het. En dan om het af te maken, de visuals en lichtshow sluiten hier naadloos op aan, terwijl het publiek losgaat op een trillende, lichtgevende dansvloer. Het is een live 2.0 beleving waar elke publieksgroep gelijkwaardig van profiteert. Waarom is niet elk festival zo, is meteen mijn vraag.
Nou,
dit is
echt
geweldig.
Maar het is ook, ik schaam me een beetje, maar dit is de eerste keer dat ik hiervan hoor. Maar dit klinkt als iets.
Het is al 20 jaar.
Ja, ik.
Heel groot ding is het.
Ja.
En het leuke is dus dat we dus kaarten mochten weggeven van Tim. Nou, wij gingen sowieso al. Want echt letterlijk dezelfde ochtend dat we die mail kregen.
Hadden we het
ik
erover.
Al tegen jou, we moeten naar Sand City, want dit is heel erg cool. Maar ja, als luisteraar kan je dus ook kaarten winnen. En dan had ik eigenlijk bedacht van we doen even één set van twee kaarten op de Insta weggeven.
Ja.
En één set van twee kaarten voor onze petje af donateurs.
Ja, want,
dus die moet je dan even. Je moet even naar petje af gaan. Dan maken ze iets meer kans. Want dan kunnen ze dus twee keer meedoen. En de pool is natuurlijk kleiner. Op
ja, precies. Dus dan heb je ietsje meer kans. Ja. En als je nou denkt, ik wil ook ietsje meer kans, maar ik ben nog geen donateur. Dan kan je alsnog donateur worden door je te registreren bij petjeaf.com/damhoney.
Precies. En er zijn dus ook workshops. Er zijn tussen haakjes unspoken word. Dus unspoken word performances van dove performers. Talkshows, wetenschap, headliner.
Ja, is.
Merel.
Merel.
En zij gaat een unieke en eenmalige multi-zintuigelijke performance geven.
Nou, Merel, ik kan echt.
Je kan een workshop van tijd volgen, onze gebarentaal. Ja. Nederlandse gebarentaalvrienden.
Nou, en wij kunnen inmiddels uit ervaring gebaren dat dat heel erg leuk is.
Ja, zeker.
Leuk,
ja. Nee,
leuk.
Dit is gewoon
leuk.
Geweldig. Dus laat even in de comments weten waarom je wil gaan of met wie je wil gaan. Schrijf iets leuks.
Doe iets. Al zeg je alleen een hartje eronder, weet ik veel. Dan weten wij dat jij wil winnen.
Ik vind dit een leuk bericht.
Dan doe je mee. Ik vind het een hartstikke leuk bericht.
Gaan we door, Marilotte. Ja. Marilo, geef ons een noot.
Oh, dat is hilarisch.
Ja, het, sorry, hilarisch hoor. Sorry mensen, hoor. Sorry mensen thuis.
Je moet de mensen toch een beetje een soort van, even een
gezellig de no in ja, laten glijden.
Oké, okay, ja, ik kan niet echt om de verkiezingen heen.
Nee.
Ik hoop wel tegen de tijd dat deze aflevering online staat, wat overmorgen is,
ja.
Dat we dan de klap weer een beetje verwerkt hebben. Het was, zeg maar, oké, okay, de uitslag is echt somber, want de BBB is gewoon heel erg groot geworden. Het lag in de lijn der verwachting natuurlijk. Het is niet zo dat we verrast zijn. Ik hoorde al wel een paar mensen van, oh, ik denk dat ik echt te veel in mijn linkse bubbel zat, want ik had dit toch niet verwacht of ik had meer hoop. Maar
dacht jij, nou, deze zure feminist, ja, zag het mijlenver aankomen.
Ik at mijn augurk en ik liep door. Ja. Zo voelde het een beetje. Ja, het is gewoon kut. En ik hoop dat ik me over een paar dagen ook weer wat strijdbaarder voel dan nu. Want nu heb ik echt een beetje dat, waar we het vorige week over hadden in de aflevering over Extinction Rebellen. Amber en Renske. Hadden we het ook over dat apathie en dat nihilisme. En gewoon dat gevoel van het maakt allemaal niet meer uit. Dat heb ik nu een klein beetje. Ik hoop dat als het de tijd verstrijkt, dat ik me weer wat strijdbaarder voel.
Ja, want we mogen er niet in verzanden.
Ja, precies. En ja, dat is gewoon. Maar
ik wou er nog heel even iets over zeggen. Omdat de BB, weet je wel, je zou kunnen denken, oké, kut voor het klimaat. Maar dat niet alleen, hè. Want ze heeft bijvoorbeeld ook, Caroline van der Plas, heeft ook allemaal nare dingen gezegd over bijvoorbeeld transvrouwen. Dat zag ik bij Sharmila, die ook bij ons te gast was. Ze had daar een story over gemaakt. Dat ze transvrouwen unstable en dangerous voor vrouwen en kinderen genoemd heeft. Ook, het is natuurlijk ook een partij die racisme of xenofobie inzet om mensen te trekken.
Ja, en
dus
ik zag
wel echt veel breder dan alleen maar klimaat dat dit kut is. Het is gewoon een rechtse, nare
partij. Die er echt ook voor echt nare. Want volgens
ook
mij
over abortus.
Ja, want Caroline, ja, van der Plas is ook tegen het afschaffen geweest van de bedenktermijn.
Ja.
En ik las ook iets over dat ze erg gebrand zijn op dat er geen ruimte is voor woke op de universiteit.
Ja, nou, dit
zeg
soort dingen
maar,
dus.
Nu gaan we, ja, ik zal me er misschien nog wel wat meer in verdiepen. Want het is goed om te weten waar een partij voor staat natuurlijk. Maar ze houden er allemaal schadelijke standpunten op na. En ze worden ook niet echt uitgewerkt. Want ik bedoel, het is hoop populistische praat natuurlijk.
Ja.
Zeker als het gaat over
dat goed.
Zeker als het gaat over
lekker
dat
van
stikstof.
Alles beloven.
Ja, precies. Gewoon zeggen,
lekker
nou,
zeggen, joh, die Europese richtlijnen, daar hoeven wij ons niet aan te houden, denk ik. Oké.
Okay, nou, heus wel een weg om daaromheen. En dan kan ze niet zeggen hoe dan.
Ja.
Dus het is gewoon, nou ja. Maar goed, ik wil even een paar lichtpuntjes. Want dat is toch heel eventjes voor, nou hè. Laten we dit eventjes toch positief afsluiten. De FVD is wel zo'n beetje alle zetels kwijt.
Ja, ik vind dat moeilijk. Is dat nou een lichtpuntje?
Ja.
Al deze types, die zijn gewoon met hetzelfde racistische gedachtegoed, met hetzelfde nagedachtegoed.
Je bedoelt, ze zijn
gewisseld
van de ene populistische partij naar de andere gegaan.
Ja.
En wat ik ja, goed, oké, okay, dan het is ook niet een lichtpuntje, want het lastige vind ik ook, als dit de hele tijd zo gaat, stel de hele BBB wordt niks.
Ja.
Dan is er waarschijnlijk over 4 jaar weer een nieuwe.
Ja.
Dan stemmen mensen daar weer op.
Ja.
En het gevolg daarvan is dat je dus nergens komt.
Ja.
En dat is, als je het bijvoorbeeld alleen over het klimaat hebt, dat je daar dus ook nergens komt, terwijl er zo hard actie nodig is.
Ja.
En dan, ja, nou ja, FVD, ik ben blij dat ze alle zetels kwijt zijn.
Ja, daar ben ik ook dus blij mee. Ja. Maar of je het een lichtpuntje, ja, weet ik niet.
Maar goed, en het links-progressieve blok is een ietsje gegroeid in de Eerste Kamer.
Ja.
En de Partij van de Dieren wordt langzaam maar gestaag steeds groter. Ja, ik bedoel, daar klamp ik me dan maar aan vast.
Ja.
Ja, ik kan er verder ook niet zo.
Extra zetel.
Maar goed, weet je, wij zijn ook met veel. Ik weet het zeker.
Dat moeten we echt niet vergeten.
Nee, En
wij zijn ook met veel.
Je kan...
Ik zag iemand tweeten van mensen zeggen dan... Was dat Oscar Kokke? Ik weet niet 100% zeker. Ik wil altijd credits geven, maar ik vergeet het dan toch. Van mensen zeggen van nou, zoveel mensen hebben BBB gestemd. Je moet die mensen serieus nemen. En toen zei hij, dezelfde hoeveelheid mensen hebben... Ja. Partij van de Arbeid en GroenLinks gestemd, gaan we die dan ook even serieus nemen.
Precies.
We zijn ook met veel mensen, alleen we mogen wel even ietsje meer actie en gas. Want dat keiharde actie voeren, dat met z'n allen de straat op. Ja, je kan veel zeggen, maar daar zijn de rechtse types en de boeren
heel goed in.
Heel goed in. Nou is het ook zo dat ze natuurlijk best wel steun krijgen om dat te doen. Want ze worden niet met waterkanonnen bespoten, om maar een voorbeeld te noemen. Maar ze zijn wel vol aanwezig.
Ja.
Heel Nederland, onder de omgekeerde vlaggen, hooibalen, spandoeken. Je kan er niet omheen.
Ja, je kan veel zeggen, maar
daar zijn de linkse mensen.
Ja, maar je kan veel zeggen, maar deze groep heeft wel hart voor de zaak. Het is echt, er zit een hoop emotie. En het is waarschijnlijk ook zo dat ze dus heel, dat ze echt ook heel gepassioneerd andere mensen ompraten of zo. Weet je wel, ook meepraten.
Ja, ook met populistische dingen natuurlijk. Ja, maar het is wel, wij moeten harder de barricades op.
Maar over barricades gesproken, Nydia van Voorthuizen. Ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen.
Namelijk helemaal niet Instagram.
En jij zelf. dat jij op de barricades bent gesprongen.
Heel onverwacht. Ik deed het.
Ja, vertel. Ja,
ik zat in de aflevering met Extinction Rebellion. Over Extinction Rebellion zat ik nog te zeggen, dan moet je helemaal naar buiten de ring. Ik voelde heel luisterend Nederland oogrollen, terwijl ik dat zei. Maar het waren wel de oprechte gevoelens die ik had. Moet je helemaal naar Den Haag. En het was de dag naar het boekenbal. Daar waren wij.
Ja.
Dus ik had van tevoren gewoon bedacht, ik kan niet tegen laat naar bed gaan. Dat weet de luisteraar ondertussen ook wel. Ik moet gewoon bijkomen die dag. Maar ik lig in mijn bed op die zaterdag de Insta-stories te bekijken, Twitter te bekijken. En ik zie daar de meest fantastische video's van een groep van 60 muzici die met z'n allen een symfonie aan het spelen zijn. Ik zie allemaal mensen met spandoeken. En die hele energie, ik had echt zoiets van, ik moet erbij zijn. Ik moet de support demo, daar moet ik ook tussen gaan staan. En toen was ik aan het twijfelen, want ik dacht, ja, maar voordat ik daar nu ben, dan is het alweer
een uur later,
een uur of zo. En toen dacht ik, nee, fuck it, ik ga gewoon toch. En als ik dan nog maar een staartje meepak, dan is dat dan maar zo. Dan heb ik in ieder geval toch... Ik had heel erg het gevoel, ik moet erheen. Dus ik was erheen gegaan. En de support demo en de echte demo, die waren een beetje in elkaar overgevloeid. Omdat,
ja, want de echte demo is dan de mensen die daadwerkelijk de A12 blokkeerden.
Ja, die op de A12 staan. Ja. En ik kwam eraan en ik was een beetje foto's aan het maken. En toen kwam ik een vriend tegen. En toen zei ik, hey, waar is dan de echte demo? Toen zei die schat,
staat
in de echte demo. Want dit is de A12. En die bak waar ze vorige keer ingelopen zijn, waar al die beelden van waren, daar mochten ze dit keer niet in. Dus het was heel makkelijk. Je hoefde zeg maar één stapje over een mini-drempeltje te zetten. Je stond op de A12. Stapje terug en je was weer support demo. En toen kreeg ik de vraag van een luisteraar, hey, ga je je laten arresteren straks? Ga je mee in de echte demo, of hoe wil je het noemen? Als we straks gevorderd worden om 5 uur om echt weg te gaan. En toen heb ik samen met die vriend, met Mark Bergsma, bekend van Damn Money, hè? Ik bedoel, aflevering 1, daar was hij. En later was hij nog een keer, ik weet alleen het aflevering nummer niet, historicus, besloten om het te gaan doen. En we zijn aangepakt door de waterkanonnen. We hebben het allemaal meegemaakt. Het is het vetste wat ik dit jaar gedaan heb. Ik leef helemaal op een high. Samen met Mark en ook met de andere mensen die ik daar ontmoet heb, hebben we berichtjes uitgewisseld. Ik kan niet slapen van alle gevoelens. De solidariteit die we gevoeld hebben. De energie die we gevoeld hebben. Ook de spanning. Ook misschien een beetje angst. Ik bedoel, het is er allemaal. Mm-hmm. Maar het was fantastisch om daar met zoveel mensen te staan voor dit doel. Ik zal in de bonusaflevering nog even wat meer vertellen. Ook over de waterkanonnen en hoe het allemaal gegaan is en zo. Maar ik zou echt op willen roepen, ga naar zo'n demo, al is het maar. Je hoeft niet je te laten arresteren, dat hoeft allemaal niet. Maar gewoon die energie voelen, daar krijg je hoop van.
Ja, en wat jij ook zei was, het is gewoon, je hebt heel veel momenten, zelfs al... Nou ja, jij hebt er mij, oh my god, ik denk dat we ons gaan laten arresteren. Dat was een soort van ding. Maar jij zei ook, het is wel zo dat je gewoon veel momenten hebt om ook weg te gaan.
Dus ja, ja, dat zal ik ook straks allemaal nog meer over vertellen. Ja. En we zijn dus in overleg met Extinction Rebellion om dus speciale actietrainingen voor honingballen te organiseren.
Heel leuk.
In Utrecht en Rotterdam gaat dat gebeuren, want die gaat Amber zelf doen. Amber die dus ook de gast was in onze podcast. Amsterdam heeft gereageerd, maar ik hoop echt heel erg iets te horen van Groningen, Den Haag. Den Bosch en Nijmegen nog. Want dit zijn bij elkaar de 7 steden die uit mijn kleine inventarisatierondje op Instagram naar voren kwamen, waar de meeste mensen zitten die zo'n actietraining willen volgen.
Ja, we zouden het dus heel leuk vinden als mensen met een groepje honingballen in hun eigen stad of in een dichtbijzijnde stad,
ja,
een actietraining kunnen volgen. En als we een beetje de inventarisatie mogen geloven, dan zijn dat dan
genoeg
is het een behoorlijke groep, ja, volgers of een behoorlijke groep luisteraars. Dat is echt ontzettend leuk. En als Nidia en ik kunnen, dan zijn wij er ook sowieso bij.
Ja, niet bij alle 7, denk ik hoor.
Nee, maar bij de actietraining in Amsterdam zijn we erbij.
Ja.
Dus ja, ik heb
en je
er helemaal
kan dus
zin in.
Zondagmiddag online is elke zondagmiddag kan je online een soort kennismaking met Extinction Rebellion bijwonen.
Het is allemaal heel laagdrempelig.
Er zijn al zoveel dingen. Je hoeft helemaal niet te wachten tot er iets voor honingballen georganiseerd wordt.
Maar ja, als je denkt, moment iets ik doen. Wil gezellig samen.
Precies, dan kan je daar even, ja, moet je even de instellingen.
Hartstikke leuk. En dan gaan we daarna gewoon met z'n allen de boel blokkeren.
Met nog meer mensen, want het was al veel groter dan vorige
keer.
Ja, en
dat vind ik een heerlijk gevoel. Dat die groep steeds groter wordt.
We zijn met veel. Onthoud dat
veel.
Niet.
Nou, dan is er nog een Manino. En die Manino heet Suzanne Teuber.
Nee, dat kan niet. Want
nee,
zij
is niet de Manino.
Nee,
maar wat daar gebeurt is de Manino.
Ja, okay.
Ik heb het wel Suzanne Teuber genoemd. Maar goed, zij, Suzanne Teuber, is expert sociale veiligheid. En ze is docent aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Aan de RUG. En of eigenlijk, ze was docent aan de RUG. Want ze is ontslagen. En waarom is ze ontslagen? Nou, omdat ze kritisch was op de universiteit waarvoor ze werkte.
Dat is niet leuk. Nee. Mensen die kritisch zijn?
Nee, dat moeten we niet hebben. Nou, dit begon allemaal in 2019, want toen schreef ze een paper voor een belangrijk academisch vakblad, namelijk de Journal of Management Studies. En daarin leverde ze dus kritiek op het diversiteitsbeleid van de Universiteit Groningen. En wel specifiek op het Rosalind Franklin-programma. En in dit programma mogen alleen vrouwen solliciteren op bepaalde wetenschappelijke functies. En via deze weg was zij dus ook aan een baan gekomen. Dus het is in principe in het leven geroepen om meer vrouwen aan te trekken.
Ja. Want Rosalind Franklin, wat heeft Rosalind Franklin ook alweer...
Is dit nu opeens een soort
SO? Moet jij
even
zeggen.
Ik weet dat wel.
Het is een SO, nu zeggen.
Rosalind Franklin, help me. Natuurkundige
DNA.
Was zij.
DNA.
Oh ja, DNA heeft zij ontdekt.
Mede
ontdekt, structuur van
ik.
DNA.
Was in er eentje.
Ja, wist ik wel. Anyway, wat schrijft Suzanne Teuber in het artikel? Nou, dat er binnen dat programma, dat specifieke programma, vrouwen regelmatig te maken krijgen met discriminatie en ongelijke behandeling. En ze baseert zich hiervoor op haar eigen ervaringen en op de ervaringen van collega's. En ze zegt: ik kreeg vaak te horen van mannelijke collega's dat ik die baan alleen had vanwege dat programma. Een promotie werd geweigerd. Indirect belemmert zo'n programma dus juist de carrière van vrouwen of vernietigt die zelfs.
Dit hoor je vaker, hè, als je het hebt over quota. Van maar die vrouwen die zitten daar dan dus alleen maar omdat er een quota gehaald moet worden.
Ja, en dat is alleen maar omdat ze vrouw zijn en verder dan kunnen ze niks of zo. Dus wat zij heeft gedaan is door middel van gedegen wetenschappelijk onderzoek zeggen: hey, Universiteit van Groningen, jullie zeggen wel dat je iedereen gelijk behandeld wilt hebben en dat jullie voor gendergelijkheid zijn, diversiteit hoog in het vaandel hebben staan. Maar ondertussen is het zo dat dit programma, dat werkt ons eigenlijk tegen. Ik merk er niks van. En talloze mensen met mij hebben deze vervelende ervaringen. En jullie diversiteitsbeleid beschermt degene die het zou moeten beschermen niet goed genoeg.
Ja, oké, duidelijk.
Na die publicatie van haar artikel werd ze onder druk gezet om het artikel in te trekken, want dit is kritiek op de universiteit en dat heeft ze niet gedaan. En nu, we zijn inmiddels zo'n 3-4 jaar verder, is ze dus ontslagen. En een rechter heeft vorige week geoordeeld dat de universiteit haar inderdaad mag ontslaan.
En
want,
dit vind ik zo verwarrend.
Ik ook, ik snap daar niks van, want het is gewoon discriminatie. Het is, het lijkt me schadelijk.
Maar ze mag ontslagen worden, want...
Ja, volgens de universiteit en de rechter is door haar openbare kritiek de werkverhouding verstoord.
Ja, nee.
Maar goed,
dat snap ik inderdaad. Die is
maar
verstoord
is dat de reden,
door de reactie
weet je wel?
Van de universiteit.
Dat is
als
toch raar?
De universiteit gewoon had gelezen, het voor waar had aangenomen, het serieus had genomen, actie had ondernomen, dan was er helemaal geen verstoorde werkverhouding. Dan had je zelfs kunnen zeggen, Het volgende programma noemen we de Suzanne Teuber-programma. Stappen gemaakt in het...
Precies. En zij zegt ook, want zij, dit is dan één artikel, maar ze heeft zich in 2021 heeft ze zich ook weer bezig gehouden met een onderzoek waaruit blijkt dat vrouwen echt veel te maken hebben met intimidatie, zich onveilig voelen. En zij zegt dus ook, onderzoek toont keer op keer aan dat universiteiten structureel onveilig zijn. En dat komt door sterke hiërarchie, de afhankelijkheid van vaak maar één persoon die je carrière kan maken of breken en de vele tijdelijke contracten. En het is dus nu bye-bye Suzanne Teuber. En sorry, maar dat is echt niet oké. Nee. Deze vrouw is nota bene gespecialiseerd in sociale veiligheid en veranderingsmanagement.
Ja, dus dit is de wetenschap die zij bedrijft. Die past zij dan dus toe op de universiteit zelf.
Ja.
En dan is het opeens klaar.
Ja, dus hoe kan je dan een goede gedegen kritiek leveren? Hoe kan dat? Nou, ik dacht, wie moeten we hiervoor hebben om hier nog eventjes iets nuttigs over te zeggen? Dus daarom heb ik even Doctor of Philosophy, humorwetenschapper en vriend van de show Dick Zijp gevraagd. Waarom deze hele situatie niet oké is. En hij had het volgende te zeggen.
Oké, wacht even mensen. Er staat heel groot in het draaiboek. Insert Dick.
Ja. Insert
dit
Dick
verklaart. Want ik dacht, wat moet jij nou met die Dick? Je houdt helemaal niet van Dick. Maar Dick Zijp.
Dick
Zijp. We love Dick Zijp.
Oké, ik ga Dick even aanzwengelen.
Ja.
Nou, dat artikel heb ik gelezen. Ik vond dat een heel erg interessant en genuanceerd artikel, waarin ze ook helemaal niet op de man of op de vrouw speelt. Maar de universiteit was daar niet blij mee. En dat heeft dus uiteindelijk zelfs tot haar ontslag geleid. En waarom dat nou problematisch is. Kijk, de universiteit is een publieke instelling. Dus kritiek leveren op de universiteit, dat is deel van wat je als academicus doet en wat ook onder de academische vrijheid valt. Er is zelfs een heel onderzoeksgebied dat zich daarmee bezighoudt. Critical University Studies heet dat. En, maar wat je ziet, en dat is wel deel van een bredere trend, universiteitsbreed, is dat universiteiten zijn zich de afgelopen decennia steeds meer als bedrijven gaan gedragen. En dat betekent dat als je dus kritiek levert, ook al doe je dat op de helemaal volgens de wetenschappelijke methode en procedure, en je publiceert dat in academische tijdschriften. En het is structurele kritiek en niet een soort naming en shaming. Ja, dan zie je dat ze met een hele corporate response komen. Dus dat ze niet in de eerste plaats de academische vrijheid van hun medewerkers willen beschermen, maar dat ze vooral bang zijn voor imagoschade. En dan dus disciplinair gaan optreden. En dat is iets dat waar ik zelf ook wel ervaring mee heb vanuit mijn wat meer activistische verleden. Maar wat ik ook van allerlei mensen die in actiegroepen zitten, die strijden voor een betere universiteit en ook een betere positie voor juist de meest kwetsbare medewerkers aan de universiteit. Iedereen denk ik die lid is van dat soort actiegroepen heeft er wel ervaring mee. Dat als je je te kritisch uitspreekt, dat je dan op het matje geroepen kunt worden. En dat je dan te verstaan wordt gegeven dat dit toch niet de bedoeling is dat je dat doet. En Suzanne Teuber is daar denk ik eigenlijk de meest, een van de meest extreme voorbeelden van, dat dus zelfs tot ontslag kan leiden. En misschien hebben jullie dit al verteld, maar je kunt Suzanne Teuber ook steunen financieel. Dat kunnen jullie vast in de show notes zetten, want er is een actie op touw gezet. Zij gaat in hoger beroep, maar dat kost natuurlijk geld. Dus je kunt haar financieel ondersteunen, zodat haar ontslag hopelijk ongedaan gemaakt kan worden.
Hierin hoor je dan toch dat Dick Zijp vaste luisteraar is, hè? Dat kan je even in de show notes zetten.
Ja, in de show notes. Dat is heel goed, eventjes, inderdaad, Dick Zijp.
Een fijne extra uitleg ook van iemand die in deze wereld zit.
Ja, precies. Het klinkt als een heel onveilige wereld, ja, om je uit te spreken. Terwijl het vaak is dat... Ik moet nu dus ook denken aan dat hele... Dat met The Voice, toen zei John de Mol, er is zo'n clip van hem waarin hij zegt, wat moet er gebeuren om jullie zover te krijgen dat als het gebeurt je direct aan de bel trekt? En hier trekken mensen aan de bel. En het gaat over intimidatie, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, of het nu seksueel is of niet. Mensen trekken de hele fucking tijd aan de bel. En nu zelfs wetenschappelijk onderbouwd, peer-reviewed, weet ik het, zeg maar. Het is helemaal, het is hier, het staat hier, het wordt je aangeleverd. En de universiteit zegt, dit hier gaan we niks mee doen.
Je bent ontslagen.
Ja. Nou, we hadden inderdaad nog niet gezegd dat je Suzanne Teuber kon steunen. Dankjewel, Dick Zijp. En we gaan uiteraard in de show notes dat linkje zetten. Dus, want procederen, het kost geld. Dus
als je 33.000 euro erin moeten steken.
En het is, laat haar weten. We staan achter je. En als je wat kon missen, steun haar. Dus Suzanne Teuber. We love you. Lekker bezig. Er was eens. Gewoon in het hier en nu en in een land hier helemaal niet zo ver vandaan, want gewoon in Nederland, een sponsor genaamd uitgeverij Blossom Books.
En deze uitgeverij, opgericht door prinses Myrthe Spiteri, gaf een boek uit getiteld Assepoester en het glazen plafond, dat vol stond met allerlei feministische sprookjes, zoals
Rapunzels oksels. Sommige prinsessen zijn lesbisch en Mulan wil geld zien.
Het was een ronduit hilarisch boek.
Laat mij een stukje voordragen. Er was eens een tijd waarin sprookjes patriarchale horrorverhalen waren. Rond als verhaaltjes voor kinderen. Een vrouw moest koken en schoonmaken voor haar 7 mannelijke huisgenoten. Een wolf stalkte een jong meisje, waarna hij bij haar oma inbrak en een dubbele moord pleegde. Een vrouw werd verliefd op haar harige ontvoerder. Een zeemeermin gaf haar stem, vrienden en familie op voor een vreemdeling met een zeilboot. Een snobistisch meisje drong een woning binnen van een familie en at hun ontbijt op. Een man die zich gedroeg als een kind en weigerde volwassen te worden, begluurde vanuit een raam 3 kinderen. Meerdere mannen zoenden slapende vrouwen zonder hun toestemming. Oh, en vrijwel al deze personages werden wit afgebeeld. Deze verhalen zaten vol beesten, slechterikken en veroordelende spiegels. Maar de allerergste vijand? Andere vrouwen. Niets was enger dan een vrouw boven de 30 die erop uit was om jou te pakken.
Vrouwen boven de 30.
Dit, lieve mensen, is een sprookjesboek naar ons hart. Dat het patriarchaat ontmaskert.
Ja, je kunt het helemaal vrij van oogrollen lezen. En ik denk zelfs met hier en daar een forse grinnik.
Ja, schuddebuikend zou ik zelfs willen zeggen.
Ja, zou ik ook willen zeggen. Dat kunnen wij ook weten.
Ja.
Want wij hadden de eer het te mogen vertalen.
Ja, ben jij ook benieuwd hoe het met de prins afloopt die zonder consent door een roosje op de bek pakt?
Koop nu Assepoester en het glazen plafond.
Kijk voor meer info op blossomboeks.nl en we zetten even een linkje naar het Assepoesboek in de show notes.
Of je favoriete boekhandel, hè?
Ja.
En dan zeg je van, joh, hebben jullie dat feministische sprookjesboek, Assepoester en het glazen plafond? En dan zijn zij zo vast van, ja, die hebben we natuurlijk.
Natuurlijk.
Dat is een hartstikke fantastisch, hilarisch, goed boek.
Ja.
En oh my god, wat erg eigenlijk hoe het gesteld was met al die sprookjes vroeger.
Ja.
Maar gelukkig nu niet meer, want nu hebben we Assepoester en het glazen plafond.
Ja.
En misschien zeggen ze wel van, nee, die hebben we niet. Wat erg, wat erg, wat erg. Nou, we gaan nu stapels bestellen. En dan leeft iedereen nog lang en gelukkig.
Het is tijd voor de Damn Honey. Yes. Nidiaatje.
That's me.
Vertel het eens. Nidiaatje.
Ik heb
zo
twee
klein.
Ontzettend belangrijke, grote, leuke Damn Honey Yes'en.
Yes.
Nummer 1. Het nieuwe seizoen van Ted Lasso staat online.
Ja.
Die had je niet zien aankomen.
Nee.
Ik heb helemaal mijn Ted Lasso trui aangetrokken.
Ik zie het.
Dit zijn nog eens de feministische hoogtepunten van deze week.
Ja.
2. Het nieuwe seizoen van De Mol België begint zondag.
Zondag?
Ja.
Oké, dat is morgen.
Dat is morgen als mensen
ja,
dit luisteren.
Dat is morgen.
Nou,
dat
leek
zijn twee
het
hele leuke dingen. En 3, Marilotte Hagen is begonnen aan Ted Lasso.
Is ongekend.
Want zij wilde de hele
jij
tijd
hebt ook
niet
heel lang De Mol afgehouden. Maar ja, op een gegeven moment had ik je om. En ja, toen vond jij het
geweldig.
En wat vind je van Ted Lasso?
Ook leuk.
Ha! Oké, okay, nee. Ik heb natuurlijk ook een andere yes. Want zo ben ik dan
nou,
ook wel weer.
Kom maar door.
Oké. Okay. Jullie weten, kennis is macht.
Ja.
Ja, maar kennis over het cis-vrouwenlijf, dat is missend in de medische wereld.
Dus niet zo machtig.
Het ontbreekt
nog.
En dan ben je dus ook niet zo machtig inderdaad.
Nee.
Het onderzoek dat is veelal gericht op het cis-mannenlijf. Nou, ik vertel dit aan de luisteraar die denkt, ja, ha, dit weten we nu wel. Ik ga het toch vertellen. En de hormonale cyclus van de cis-vrouw die is heel lang ernstig genegeerd in medisch-wetenschappelijk onderzoek. So far alleen nog maar noos eigenlijk. Want het heeft allemaal gevolgen voor mensen. Als je niet de juiste diagnose krijgt, dan kan je natuurlijk jarenlang doorlopen met klachten. Terwijl er gewoon medicijnen of oplossingen zijn. Maar ja, als je niet weet dat je het hebt,
nee,
dan kan je
idee
ook niet een oplossing krijgen. Maar ook bijvoorbeeld als je echt een verkeerde diagnose krijgt. Zo van, oh, dan zal het wel dit zijn, terwijl dat is het helemaal niet. Ja, dan ga je dus allemaal medicijnen misschien slikken of dingen doen, terwijl dat helemaal niet aan de hand is.
Oh, ook niet goed. To be a cis vrouw in this world.
En het kan ook nog zo zijn dat je zelfbeeld gaat schaden doordat je niet weet wat er aan de hand is. Want dan denk je, ik ben lui, ik kan niks. Iedereen kan alles maar ik kan helemaal niks. En dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je ADHD hebt of ADD, maar als je dat niet weet van jezelf. Want ja, dan kan het leven een stukje lastiger zijn.
Ja.
Met plannen, verwachtingen, waarmaken, waar de maatschappij heel erg op aanstuurt. Terwijl jij denkt van, hé, maar dit kost mij vet veel moeite. Iedereen die lijkt maar gewoon op tijd ergens te kunnen verschijnen.
En ik ben altijd te laat en ik kan niet plannen. En ik krijg dit niet, ik heb het overzicht niet.
Dus dat is ook heel erg schadelijk. Maar het gaat zelfs nog een stukje verder. Als je ADHD hebt en dat niet weet van jezelf. Want wat blijkt nou, als je ADHD hebt, dan kan je dus sneller, heb je dan last van hartklachten, hormonale stemmingswisselingen, door die ADHD.
Ja.
Daar zijn ze dus onlangs achtergekomen.
En dat hebben we onlangs, als in nu, pas in deze tijden, 2023,
nou,
2022,
ze zijn
deze tijden.
Er zijn wel al wat langer onderzoeken gaande, dus ik zou niet precies willen zeggen van dit is gisteren of zo bedacht. Maar waarom ik het nu noem, daar kom ik zo meteen even op. Maar nog heel even over ADHD en diagnose. Want die diagnose wordt dus vooral gesteld bij drukke jongetjes. Mm-hmm. Dat is het beeld dat veel mensen hebben. Bij meiden die bijvoorbeeld dat drukke meer uiten als kletsen. Dan wordt dan niet zo snel die link gelegd. Van oh, dat is ADHD, dat is gewoon een meisje dat zit te kletsen. En langzaamaan zie je wel dat dat beter gaat. Dus meer meiden, meer vrouwen krijgen wel deze diagnose. Dus dat is heel erg positief. Nou, dan krijg je natuurlijk allemaal weer mensen die zeggen van... joh, ADHD, dat is ook maar een...
Iedereen heeft tegenwoordig ADHD.
Ja, wat een trend, wat een modeverschijnsel. Iedereen wil maar ADHD. Nou, daarover hoorde ik dus in de NRC-podcast Onbehaarde Apen. Het is een inhaaldiagnose.
Ja.
En dat is dus supergoed, want... blijkbaar is die ADHD dus gelinkt aan allerlei klachten... waarvan we dus eerder eigenlijk niet precies wisten dat het eraan gelinkt was. Nou, ik zat dus naar die Onbehaarde Apen te luisteren... en daar komt wetenschapsjournalist Gemma Venhuizen aan het woord. En ik vond het fascinerend wat zij vertelde. Namelijk dat ADHD'ers die hebben een minder goede dopamineproductie. En dat is dan precies op de plek in je hersenen die verantwoordelijk is voor de... executieve functies.
Ja.
En de executieve functies, dat zijn dus de functies die zoiets hebben van... joh, als je nou even dit doet en dan die stap en dan die stap... of je plant het even zo, of je doet dit op dit moment... en dan heb je dat op tijd daar, of je raakt niet afgeleid. Dat zijn je executieve functies. Dus allemaal dingen die ervoor zorgen dat het leven eigenlijk gewoon... lekker zo zijn gangetje gaat.
En dat je daar dus ook een beetje een soort van kalmte bij voelt.
Ja, ja precies. Ja. Want je hebt dus ook niet per se heel erg stress of paniek... zolang je lekker
precies.
Dat dopaminetje
lekker
je ding is. Ja. Nou, als je ADHD hebt, dan heb je dus wel snel moeite met dit soort dingen, want je mist die dopamine op de juiste plekken. Waarom is dit nou gelinkt aan vrouwen? Nou, dat zit zo. Oestrogeen heeft een soortgelijk effect als dopamine. Dus op het moment dat jouw dopamine wat minder is, want je hebt ADHD, mm-hmm. Dan kan jouw oestrogeen dat nog een soort van een beetje zo...
opvangen.
Ja, opvangen. Het is een soort buffer, zou je kunnen zeggen. Dus cisvrouwen zonder ADHD, die hebben dan wel gewoon lekker dat buffertje en it's all fine. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld ongesteld gaat worden, dus vlak voor je menstruatie, of als je een kind gebaard hebt, of als je in de overgang zit, dan heeft dat effect op je oestrogeenniveau. Dat wordt lager. En dat betekent dus dat je zowel dopamine laag bent, oestrogeen laag bent. En wat krijg je dan?
Paniek.
Somberheid, paniek, nog meer stress, depressieve klachten. En wat krijg je als je naar de arts gaat met die klachten? Ja, mevrouw, dat hoort erbij. Dat is gewoon wat de menstruatiecyclus is. Of dat is nou eenmaal de overgang. Dus de aanpak die mist. Want het is van, ja, so be it, deal er maar mee. Iedereen heeft dit. Terwijl jij het dus in veel heftigere mate ervaart dan cisvrouwen zonder die ADHD.
En het is dus...
en de oplossing dus ligt bijvoorbeeld in het slikken van medicijnen. Dus er is dan ook een oplossing voorhanden.
Ja, om dus dan de dopamine of het effect van dopamine of oestrogeen om dat op te vangen en om dat weer een beetje aan te vullen.
Ja, het schijnt dus dat als je dexamfetamine slikt, dat is een ADHD-medicijn, dat je dan stabieler kan voelen en minder last kan hebben van stemmingswisselingen. Of je zou bijvoorbeeld de pil door kunnen slikken. Dus dan ga je niet stoppen, want als je een stopweek inplant,
ja, dan ga je oestrogeen ook naar beneden.
Precies,
ja.
Maar die spiegel die is dan dus gelijker. Nou, ik vond dit al fascinerend. Maar los van die stemmingswisselingen rondom dus deze cyclusmomenten... is er ook nog een link te leggen tussen ADHD, hormonen en het hart.
Ja.
Ja. Ga ik ook nog even uitleggen.
Doe het.
Vrouwen die hebben soms onbegrepen hartklachten. En cardioloog Janneke Wittekoek, die krijgt heel vaak vrouwen bij haar in de praktijk die dan al 6 of 8 jaar rondlopen met onbegrepen hartklachten. En zij is dus de afgelopen 10 jaar op zoek gegaan naar factoren die bijdragen aan hartklachten. Want wat wil het geval? Een groot deel van de vrouwen die komt medisch in de problemen rondom die overgang. En wij weten nu al, daar is een wisseling in hormonen. Bij ADHD misschien nog op een andere manier ook. Dus hey, dat is dus interessant. Mensen zeggen dan dus heel vaak, artsen zeggen dan dus vaak van joh, dat is gewoon de overgang. Zonder verder te kijken van oké, maar wat betekent dat dan als het de overgang is? Welke, ja, praat eens even verder, weet je wel. De overgang, dat betekent een hormoon, dat betekent dit, dit, dit. Maar dat wordt dus heel vaak niet gedaan. Vrouwen met ADHD ervaren dus vaker stress. Mm-hmm. Een soort altijd gaande stress. Niet de huistuin- en keukenstress, zoals Janneke Wittekoek dat dan uitlegt.
Maar dit is gewoon, dit is stress over gewoon het normale levensstress.
Ja. En dat is dus soort altijd gaande. En dat heeft dus invloed op je hart als je altijd stress hebt. Dat klinkt op zich ook wel heel erg logisch. Nou, mensen met hartklachten, die worden vaak onderzocht op een dichtgeslipt bloedvat rond het hart. Maar wat wil nou het geval? Cisvrouwen die hebben dus veel vaker last van verkrampingen van de bloedvaten of verkleining van de bloedvaten en niet zozeer een dichtgeslipt bloedvat.
Want? Of weet je het niet?
Nee, waarom het nou specifiek op deze manier zo
uit? Oh, ik dacht nu komt er van, want ze voelen stress en dat is dan wat hergebeurd.
Nee, maar die stress die zorgt hier dus wel, die heeft hier dus wel mee te maken.
Ja, ja, ja. Maar, het is niet, het
ik kan me voorstellen, ik durf nu dus niet te zeggen, bij mannen uit die stress zich in een dichtgeslipt.
Ja, zo, oké. Okay.
Dat zou dus kunnen, maar dat weet ik niet 100% zeker. Het is overigens vrij moeilijk om dat te diagnosticeren die verkleiningen of die verkrampingen, maar dat schijnt al beter te gaan, maar goed. En er spelen dus risicofactoren waardoor die verkrampingen ontstaan. Zoals stress.
Ja.
ADHD'ers hebben
altijd
stress. Ja. En dat kan dus leiden, ADHD, tot een stresshartinfarct. En waar kwam zij nou achter?
God.
Patiënten die langdurig met hartklachten rondlopen. 35% van de vrouwen van die groep, die scoorden positief op een eerste screener voor ADHD.
Ja.
Dus een soort eerste test. Dat is nog niet helemaal 100% helemaal volop door het hele riedeltje heen.
En de mensen die bij PMS werden ze ook gescreend, toch? En daar waren ook allemaal mensen ADHD'ers. Die dan ADHD hadden.
Ja. Nou, die oestrogeen, die heeft namelijk, dat is dus de soort dopaminebuffertje, kan het helpen. Maar het heeft ook een beschermend effect op het hart. Dus als jij oestrogeen verliest in de overgang en je hebt dus die stress, vrouwen met ADHD hebben stress, ik hoop dat dat ondertussen duidelijk is, dan kan je dus ernstige klachten ontwikkelen, hartklachten. En heel veel mensen die dat dus hebben, die hebben dus onbegrepen hartklachten. Die hebben niet gediagnosticeerde ADHD.
Het is toch heftig? Ja. Ik vind het zo pijnlijk.
Maar
weer,
het goede is dus, deze kennis is er nu. Ja, en waarom ik het dus nu specifiek nu vertel, want het is misschien al iets langer gaande, ik kwam hier nu pas achter, is omdat die Janneke Wittekoek, die cardioloog, die heeft samen met een gynaecoloog, Dorenda van Dijken, en met een psychiater, Sandra Kooi, het H3-netwerk opgericht. En het H3-netwerk is dus bedoeld om kennis, ervaring rondom dit thema te delen tussen verschillende beroepsgroepen die nu misschien nog een beetje als eilandje zo allemaal werken, hun eigen richtlijnen hebben. Terwijl als je dus al deze informatie bij elkaar hebt als gynaecoloog,
super waardevol,
psycholoog, ja, dat je het allemaal weet, dan kan je ervoor zorgen dat mensen weten wat er speelt in hun lijf. En dan kan je zoveel grote stappen maken.
Ja, en dan kan je dus ook tegen mensen zeggen, kijk, jij ervaart meer stress dan mensen zonder ADHD.
En dat,
gewoon van het leven.
Dat heeft niks met jou precies. Met jou, dat komt ook door de ADHD.
En er is ook medicatie. Je kunt kijken of je dat wilt of niet. Er zijn manieren om te kijken of je bijvoorbeeld beter kan plannen. Je hebt allerlei hulpmiddelen. Je kan met iemand praten. Er is zeg maar, ik denk als je de diagnose ADHD krijgt, dat je gewoon zoveel meer, Er gaan opeens allemaal deuren open of er valt van alles op zijn plek.
Als je dit dus weet, want ik denk dat heel weinig mensen dit dus nog maar weten. Ja. Ook in de zorgwereld. Want ja, hoe moet je op de hoogte blijven van alle 1000 onderzoeken en dingen die weer ontdekt worden? Dus dit platform, dat heeft het doel om dus die informatie te verspreiden. Dus ja, ik vind het echt fantastisch.
Ja, ik wil
het H3, dat staat dus voor hoofd-harthormonen. Omdat het dus met elkaar samenhangt. Ja.
Ik zou het dus heel leuk vinden als ze in de podcast komen praten hierover. Ik vind het mateloos fascinerend. Echt
nou ja, als mensen dus meer hierover... Nou, niet specifiek dit, maar we hebben dus wel een ADHD-aflevering gemaakt.
Ja.
Met,
dat is een ervaringsaflevering, zeg maar. Echt ervaringsdeskundigen.
Ja, met Francine Regelink en Carly Rewaring. Francine Regelink die heeft ook een boek geschreven over ADHD. Drugs heet dat. Dus als je enigszins geïnteresseerd bent in dit thema... dan kan je daarop gaan duiken op dat boek of op die aflevering. Aflevering 53. En we hebben natuurlijk een aflevering gemaakt over man-vrouw verschillen in de zorg.
Ja, met Twan Lagro Jansen.
Geweldig, ja precies. En dat is aflevering 73. Ik zal het ook allemaal in de show notes zetten. Maar wow, toch?
Ja, echt.
Ik denk ook aan alle vrouwen die vroeger in ja, hoe moet ik dat noemen? Gestichten gezet zijn. Dat ze in de overgang komen.
Ja, en dat je gewoon weggezet wordt omdat er gewoon niet geen vocabulaire was. Omdat er gewoon niet. Omdat het gewoon was. Nou, een hysterisch mens.
En ook,
zet maar neer.
Janneke Wittekoek. Ik hoorde haar dus in Spraakmaker. Ik weet niet of ik dat nou duidelijk gezegd had op de radio. Ik zal ook alle bronnen ook allemaal in de show notes zetten. En zij zei ook van ja, als ik nu terugkijk naar patiënten die ik gehad heb, die ik toen dan toch wel weggestuurd heb. Zo van ja, dat is de overgang. Dat is natuurlijk wel ja, pijnlijk. Niet dat zij daar toen wat aan kon doen. Maar ja, het is wel... Ja, kijk naar alle levens die zo beïnvloed zijn. Omdat deze kennis dus er nog niet goed was. Omdat dus die cyclus heel lang ook niet meegenomen is.
Ik kan me dus voorstellen dat het voor veel mensen ook super emotioneel is dit. Ja. Als je dit hoort, als je deze podcast hoort. Of als je zo'n stuk leest. Dat er puzzelstukjes op de plek vallen. En dat je echt denkt, oh, had ik dit maar eerder geweten. Ja. Want het had me ook zoveel stress gegeven.
Ik hoorde ook over iemand die dus met borderline was gediagnosticeerd. Ja. Terwijl dat dus waarschijnlijk helemaal niet... Ja. aan de hand was.
Het is echt pijnlijk hoor. Ik heb mijn hart gaat uit naar ook veel vrouwen die gewoon in de jaren 50, 60, 70 of daarvoor, weet ik veel, gewoon toen leefden en zijn weggezet als hysterisch of
ja, en als je dus rond die overgangsperiode dus extra chaotisch of angstig of whatever wordt, ja, dan zou het dus kunnen zijn dat het een ADHD link heeft. Kan.
Dit was aflevering 126. De show notes vind je op demharney.nl/aflevering-126. En natuurlijk verschijnt er na een paar dagen na de verschijningsdatum ook nog het transcript op die plek.
Daniel van de Poppen, Lucas de Geer en Liesbeth Smit. Merci.
Ja, en transcripters, menselijke transcripters, ook hartstikke merci.
Ik had OC merci erin gezet, maar dan heb je dan weer zitten aanpassen.
Misschien, ik snapte die niet.
Oh, dat betekent ook bedankt.
Oh, OC. Oh, ik snap het opeens. Dat wist ik wel.
OC Mercy.
OC Mercy. Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Shura, Melissa, Barbara, Joan, Fenna en Sabine.
En Amberscript, de software waar we gratis en voor de rien gebruik van mogen maken.
Nog steeds?
Ja, ik weet het niet.
Nee, we denken dat
ik denk
steeds.
Het wel. Nog bedankt.
Is Amberscript, als het niet meer zo is, geef ons meer.
Ja, please.
Ja. Wij gaan nog even verder praten in Je Doet Het Er Maar Mee. En dat is onze bonuspodcast, die dus alleen te beluisteren is door onze donateurs op petjeaf.com/demharney, waar je dus ook kaartjes nog extra's kan winnen voor
Sand City.
En dit kan allemaal vanaf 1 eurotje per maand. En dan kan je gewoon lekker zo meeluisteren met ons. Ja, waar gaan we het over hebben?
Waterkanonnen.
Hey. Oh, en ook
wij
nog even...
zijn vreedzaam. Wat zijn jullie?
We gaan...
What do we want?
Climate justice.
Je kan het wel goed.
When do we want? Ja, maar ik ken alle leuzen.
Oh, heel goed.
En ik heb aan de livestream vastgekluisterd gezeten zaterdag. Ja,
En we gaan ook, misschien nog even?
Hoekenbal. En we gaan het ook nog even hebben over toen we met de toiletrollen rond het land gingen.
Oh ja, en shownieuws.
En dat shownieuws op die stoep.
Tegen Wilders.
Het was echt.
Het was verschrikkelijk.
Het was echt niet leuk. We hebben, nou, als je het hebt over stress. Ik heb 3 uur lang met samengeknepen billen op de bank gezeten tot shownieuws er was.
Ja.
En hoe het afliep, hoor je straks.
Is te veel. Het wordt een lange af. Ga er maar lekker voor zitten.
Ja. Dus Zwengel, die doet het er maar mee maar aan.
Of niet.
Ja, zelf eten.